Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Nieuwe maandag, nieuwe Koffiecorner. Schiet me meteen te binnen, Stefan. Wat gaan we nou doen als... Want we moeten het allemaal een beetje aan wennen. Wat gaan we nou doen als de FC op maandag speelt?
Nou ja, dan moeten we op dinsdag denk ik opnemen.
Oké, okay, prima.
Dan is dus volgende week is het dan op dinsdag?
Ja, ik wou zeggen. Want volgende week maandag is...
Jong Utrecht.
Uit.
Uit, ja.
Op veld 3.
Nee, volgens mij gewoon in stadion Galgenwaard.
Oh, ik dacht dat ze op het sportpark...
Nee, ze stond het er eerst wel, maar ik heb begrepen dat het gewoon in het stadion is, gelukkig.
Ben jij een beetje gewend, Paul Matthijs?
Nee, eigenlijk niet, zeg maar. Het is wel apart dat je nu de wedstrijd niet live op tv kunt zien, maar via een samenvatting. En
Radio Noord.
En Radio Noord natuurlijk, maar dat... Dan moet je luisteren.
Ja.
De stellings, ook dit jaar doen we dat gewoon eens of oneens. Het middenveld staat.
Oneens.
Oneens.
Touray komende weken gewoon in de basis zetten.
Eens.
Eens.
Het was vermakelijk.
Eens.
Eens.
Het was goed.
Eens.
Eens.
Het was goed genoeg voor de titel.
Oneens.
Eens.
Zo.
Paul Matthijs. Veel meer de Corees.
Ja.
Ja, maar die laatste bijvoorbeeld niet.
Nee.
Het was goed genoeg voor de titel. Zullen we het eerst bij het vermakelijke beginnen? De wedstrijd. Allemaal lang naar uitgekeken, denk ik. Toch wel. Op een of andere manier. Waar heb jij gekeken?
Uiteindelijk thuis de samenvatting.
Oh.
Ja.
Oh.
Moest gewerkt worden.
Dus we kunnen jou niet... Eigenlijk kunnen we jou niks over de wedstrijd vragen.
Ja. Deeltelijk wel.
Want er moest gewerkt worden. Be quick.
Be quick. Trainen vrijdagavond, 8:00. Ja.
Leuk? Tot nu toe?
Ja, absoluut. Ja, hele leuke, enthousiaste, iets te kleine groep.
Oh, oké. Okay. Dus daar mag nog wel wat bij.
Ja, maar onze transferwindow is wel dicht.
Ja, is het... tuurlijk, ja.
Ja.
Het is klaar nu.
Het is klaar, ja.
Dus het wordt niks dit seizoen.
Misschien dat er nog een paar buitenkantjes voorbij komen... die vanuit het buitenland of een tijdje niet gespeeld hebben... die aankomen waaien.
Ja, nou. prima. je hebt dus de samenvatting gezien. Stefan, de hele wedstrijd. Hoe was het überhaupt om 90 minuten lang weer on-air te zijn? Want dat was natuurlijk dit keer zo.
Ja, leuk. Hè, normaal gesproken doen wij flitsen op de radio... En dan wordt het onderbroken door muziek. En dan hebben we in de studio natuurlijk iemand zitten die er ook wat over zegt. Alleen we hebben besloten, omdat lang niet alles op tv komt... de wedstrijden die niet live zijn, gaan wij dan in het geheel via de radio uitzenden. Ik denk dat we daarmee wel een meerwaarde hebben. Ik kan me voorstellen als je thuis dan het schakelprogramma kan zien... dat je misschien de radio erbij bij aanzet en op die manier toch... direct op de hoogte bent van wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus samen met Henk Elderman deden we het commentaar. En het was, het was heel vermakelijk. Er gebeurde veel.
Nou, de zweef zat er toch ook bij?
Ja, die was dan in de rust voor de wedstrijd, na de wedstrijd te horen. En eindelijk weer eens wat positiviteit. En natuurlijk, het is Jong Ajax, dus... Het niveau, et cetera, is allemaal wat anders. Maar het was een eredivisie-ambiance. In het stadion, zo goed als uitverkocht. Ze hadden zelfs het uitvak nog in de verkoop gedaan.
Ja,
wat natuurlijk ook wel gek is, hè? Normaal gesproken, als je tegen Ajax speelt... Ja, stijf uitverkocht, dat uitvak.
Ja.
Dus er zijn wel dingen heel wat anders.
Ja.
Maar het, ik heb wel genoten.
Nou, één ding bleef hetzelfde.
Wat?
Gewoon weer een staking.
Gewoon weer een staking, ja, helaas.
Maar nu door vreugdebier.
Ja.
Dat was wel het verschil.
Ik vraag me af of dat woord al in de Vandalen staat. Maar dat kan wel eens het woord van het jaar gaan worden. Want we zagen het bij veel wedstrijden. Ook wedstrijden die niet werden stilgelegd.
Ja, Roda volgens mij, hè?
Ja. Wat vind jij van vreugdebier, Paul?
Ik vind dat je het absoluut niet moet doen. Alleen, ja, het is emotie en het gebeurt. En ja, als een speler dan... in het publiek gaat bijna, ja, dan wordt er wel eens wat, ja, niet expres, maar gaat er wel eens wat de lucht in. Alleen, ja, vaker over had het onderscheid, waar ga je die lijn trekken? En dat maakte het lastig, maar dit had niet gehoeven natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, de regels zijn zo. En,
hoe was de voetbalbeleving in Canada? Met supporters ook gewoon überhaupt fanatiek? Of?
Nee, de sportbeleving is gewoon daar anders. Het is gewoon... dat is entertainment, maar tijdens een wedstrijd... of dat zie je ook bij het ijshockey en alles... daar kun je gewoon een patatje gaan halen tijdens een wedstrijd. En ja, dat is gewoon een uitje. En ja, je hebt geen rivaliteit tussen de supporters... omdat de afstanden zo groot zijn. Is totaal anders, zeg maar.
Wel veel bos voor bosgevechten, maar...
Ja, dat wel, ja. Alleen de afstanden zijn echt groter.
Dan ben je al moe als je aankomt op de afgesproken plek. Ja. Toen dacht ik oh ja, we zitten in de eerste divisie. Want het was natuurlijk heel onduidelijk wat er allemaal gebeurde. Met die goal. Überhaupt ook eerst van, ja, wie scoorde daar? Want het was een beetje een aparte goal.
Bij dat staakmoment bedoel ik.
Bij dat staakmoment. Ja. Dus dan automatisch ga je dan naar het scherm om te kijken naar de herhaling.
Richard van Elzakken, die riep jou toch? Van kom kijken.
Ja. En toen, een seconde later, zegt hij, oh ja, kut. KKD. Hup, er waren hele samenvattingen van andere wedstrijden. En gebeurde van alles op tv. En we zagen nog een goal. En we zagen een rode kaart ergens. Ah, en toen een paar minuten later rustig aan. Toen werd er opeens geschakeld naar FC Groningen. Ja. En toen zag je het inderdaad ook. Maar ook daar moet je dus... Ja, dat is ook weer heel anders allemaal.
Ja, maar is voor ons ook wel tijdens commentaar doen anders. Ja. Normaal gesproken had ik vaak gewoon een afkijkscherm. En dan zie je alle minuut wat er gebeurt.
Ja, nu is het.
En de laptop, als je die zeg maar bekijkt... en dan het schakelprogramma of ook gewoon live een wedstrijd... dan loopt dat sowieso een dikke minuut achter. Dus dan moet je eerst een minuut weer volkletsen... voordat je echt ziet wat er gebeurde. Maar dat duurde nu nog veel langer. Ja. Dus wij hadden in het begin ook niet door. Je hebt wel een vermoeden dat je denkt van... nou ja, er zal wel iets gegooid zijn, maar we zagen het niet... Nee.
Ik ben wel ook benieuwd of dat in de spelersgroep ook leeft. Geen VAR-momenten.
Nou,
want ja, je kunt nu wel wat anders gaan verdedigen, spelen natuurlijk. Want ja, uiteindelijk kun je nog wel bestraft laten op de camera. Maar ja, een kleine overtreding, wat niet gezien wordt door de scheids, wordt nooit weer teruggedraaid natuurlijk.
Dus dit is voor jou wel leuk? Dit zou voor jou ideaal zijn?
Ja, eigenlijk wel, ja. Slimme overtredingen maken, zodat er niet gezien wordt.
Hebben spelers het daar over? Heb je ze daar toevallig over gehoord?
Volgens Luc Kien is het niet iets wat heel erg leeft.
Okay.
Hij zei dat voor of na de wedstrijd, dat ze daar niet echt mee bezig zijn. Het ook niet echt over gehad hebben. Het is gewoon een gegeven dat je geen VAR hebt. En that's it.
Dan de wedstrijd, want we waren natuurlijk ook allemaal benieuwd naar... wat wordt het nieuwe FC Groningen? Hebben we weken weer over geluld. En toen was het moment daar, 8:00, stonden ze aan de aftrap. Was dit een beetje wat jullie hadden verwacht? Hoe het er nu voor stond met de eerste elf?
Nou, ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat Foventuré zijn basisdebuut al zou maken. We hebben het vorige week wel over hem gehad. Volgens mij zei ik een beetje de revelatie wel van de voorbereiding... als je veel wedstrijden hebt gezien. Nou, dat klopt ook wel. Ik had verwacht dat hij minuten zou maken, dat hij misschien mocht invallen... maar dat ze hem in de basis zouden zetten, had ik niet verwacht. Nee. Vond ik heel leuk. Ik vind ook dat hij het goed gedaan heeft. Nou ja, dan hebben we nog het hele verhaal natuurlijk met Romano Postema.
Ja.
Ook bijzonder. En wat ik daarvan heel goed vind... is dat ze gewoon bij Groningen zeggen... dat hebben we niet goed gedaan. Punt.
Ja.
En dat is wel weer een verschil met het vorige seizoen... dat je gewoon zegt van ja, dit was gewoon niet goed.
Want vorig jaar hadden ze zich waarschijnlijk in allerlei bochten gewrongen... om dan
lag er maar
met
iedereen.
Een uitleg te komen.
Precies. Ja. En ja, dat is toch het beste wat je kan doen. Af en toe gewoon zeggen van het was niet goed. En we gaan verder.
Op welke datum was die wedstrijd? Dat was toch op de 11e? Klopt dat?
Wedstrijd van Groningen?
Ja?
Ja.
We hadden kunnen weten dat hij in de basis stond.
Wat dan?
Ik zie hier een tweetje op de 10e om 10:00 s'avonds. Dank u, trainer, voor de mooie woorden. Eerlijk is eerlijk. Zonder uw hulp om te weten wat er voor nodig is om prof te worden... heb ik niet zo ver geschopt. Dank u wel nog daarvoor. Hiervoor doe je het als trainer. Succes. Hashtag Fofin, hashtag FC Groningen. Getweet door Paul Matthijs. Toen hadden we het al wel kunnen weten eigenlijk, hè?
Ja, ik was woensdag bij de training aan het kijken. En toen zag je al de contouren van de basis die tegen Ajax ging. ging spelen. Dus toen had ik even contact gehad met Foven. En ja, wat ik denk dat deze technische staf tot het weekend ervoor bezig is geweest met een indruk te hebben van de selectie. De spelers die fit hebben. En vanaf maandag echt bewust naar Ajax, naar Jong Ajax heeft gewerkt. En daar ook de manier van spelen van Ajax goed in kaart heb gebracht. En dan de kwaliteiten van de spelers van FC Groningen en de fitheid. En daarom deze keuze gemaakt. Wat ik begreep was Van Bergen niet helemaal topfit. Ja, waardoor Romano hem voorbij ging. Ja, en ze misten gewoon diepgang in de vorige oefenwedstrijden. En dat moet je gewoon hebben tegen Jong Ajax. Wat zij vinden dus. En ja, daarin was Foven opgevallen in de oefencampagne. Ja, en dan is het een logische keus. Wel gedurfde keus. En ook Romano. En ja, en dan is het heel mooi voor de club, maar ook voor de technische staf, voor de spelers, maar ook voor Foven zelf, dat die keuze gewoon goed uitpakt en ja, eigenlijk een droomstart hebt natuurlijk.
Word jij dan een soort van overvallen door een vaderlijk liefdegevoel? Als je de jongens dan zo ziet?
Vaderlijk liefdegevoel, maar wel in herinnering de gesprekken die ik met Foven heb gehad. En ook de hele context, de thuissituatie, school, wel of niet met hem doorgaan. Ja, en dan is het uiteindelijk heel mooi. En had ik ook niet verwacht, 1, 2, 3, dat hij dit jaar al in de basis zou staan. En ja, dat blijft het onvoorspelbare. Maar ik denk wel door mijn manier van aanpak, mijn manier van werkwijze, dat ik elke speler zijn eigen plafond laat halen. Alleen ja, waar het plafond is, dat is moeilijk te voorspellen. Maar uiteindelijk is hij nu gewoon profvoetballer geworden. En vanuit een hele moeilijke beginsituatie. Ja, en dat geeft wel een mooi gevoel bij mij. Maar uiteindelijk heeft hij het zelf gedaan. Alleen
wat,
hij heeft
wat, wel wat was er moeilijk dan?
Nou, in de jeugdopleiding bij FC Groningen wordt er echt keihard getraind. Ja, en als je keihard traint, zijn er wel een aantal voorwaarden om in ieder geval lichamelijk daartoe in staat te zijn. Dat houdt in dat je een goede leefstijl moet hebben, een goede voeding, want je moet energie hebben, een goed patroon. Ja, en bij sommige jongens wordt het alles aangereikt. Maar Foving zat in een hele lastige thuissituatie waarin hij ook een soort vaderfiguur was. Hij moest alles alleen doen. Ja, en dan kom je soms 7:15 ochtends op de training. Ja, en dan heb je bij wijze van spreken één klein broodje gegeten.
Ja. Ja.
En dan moet je volle bak leven. Ja, nou, dan is na 3 kwartier de accu leeg, zeg maar. Mm-hmm. En loop je blessures op, ben je niet fit genoeg. Ja. En heel langzaam is dat proces bij hem binnengedrongen. En zijn we daar keihard met elkaar aan de slag gehad. En zag je daarin een hele mooie ontwikkeling. Alleen, ja, dat was wel op een gegeven moment op het randje. Minder financiële middelen. En, ja,
dus door die thuissituatie was hij gewoon niet, kon hij niet zich alleen maar focussen op voetbal?
Ja, dat heeft absoluut een rol gespeeld. Op zijn vrije momenten had hij bijbaantjes, zeg maar, wat nodig was om
voor het gezin.
Ja, voor het gezin, maar ook voor hemzelf om wat geld. Vooral een keer speelden we uit bij Heerenveen. Ja, toen echt een hoosbuis 's middags. En we speelden in één keer op gras. Ja, in mijn ogen moet je dan voetbalschoenen met ijzeren noppen, met pinnen die we vroeger hadden. Ja, had hij niet. Ja, uiteindelijk komt daar veel. Ja, hoe heb je voorbereid? Ja. Waarom heb je ze niet? Ja, uiteindelijk komt dat dan. En dat is. Uiteindelijk vertelt hij het wel, omdat we uiteindelijk zo'n band hebben. Maar dat. Ja, trainen. Eigenlijk heb ik daar geen geld voor om ook die schoenen te kopen, zeg maar. En, ja.
Hoe ga je daarmee om dan?
Dan probeer ik te helpen. Op dat moment ben ik naar Christen Angenet. Die zegt: ja, er is ook een fonds voor bepaalde spelers. Maar ja, dan denk ik altijd in mogelijkheden. Dan denk ik van. Als je die jongens van het eerste kijkt,
Die hoeven niks te betalen.
Die hoeven niks te betalen, maar die krijgen bij wijze van voor elke wedstrijd nieuwe schoenen.
Ja.
Ja, dan vraag je aan Bert de Boer, nou, die maat hebben jongens misschien een extra paar schoenen over. Of ja, zo probeer je dan in mogelijkheden te denken. Ja. Zodat die jongens. Maar uiteindelijk is dat het proces. En uiteindelijk gaan ze die dingen wel beseffen dat. Ja, en dat is eigenlijk het mooiste om met de jeugd te werken. En uiteindelijk is het dan mooi dat ze uiteindelijk het wel op deze manier halen.
Ja. Maar begrijp ik dan goed dat je niet alleen zijn voetbaltrainer was, maar meer? Of is dat te groot gedacht?
Dat is te groot gedacht. Maar het beleid bij de jeugd van FC Groningen is ook kennismaking met spelers. Maar dat je ook op huisbezoek gaat. Ja, en dan kom je bij wijze van spreken jongens in een mooi huis die alles wordt geregeld. Maar ja, je komt ook in bij Fove en een andere. En dat is wel goed besef voor de trainer ook om een beeld te hebben van je moet eigenlijk een individuele aanpak hebben. En dat is het proces. En daar zit een stopsport begeleiden bij. En dat is echt wel belangrijk.
Maar even wat positiefs dan, want natuurlijk is het voor het grootste deel te danken aan hemzelf dat hij nu in de basis stond. Maar eigenlijk ook dus aan de begeleiding die hij bij de club heeft gekregen.
Ja, maar je kunt alles aanbieden. Je kunt hem daarin, maar uiteindelijk moet ze zelf, wat ze zeggen, dan de handschoenen oppakken.
Tuurlijk.
En bij de een lukt het niet en bij de ander lukt het wel.
Ja, maar er wordt nog wel eens gezegd, en dat hebben wij ook gedaan over FC Groningen, van het menselijk is een beetje weg, hè, bijvoorbeeld. En er waren veel negatieve verhalen, ook over de begeleiding van jonge spelers van het eerste. Nou, Abraham...
Dat was ook dramatisch.
Ja, precies,
natuurlijk.
Maar dit is dus wel een positief voorbeeld.
Volgens mij snij je nu absoluut het goede punt aan.
Oh, dat is ook wel eens mooi.
Het is net een pizza.
Ja. Ja, je denkt altijd in eten. Dit was in de opleiding, hè?
Ja.
Maar hij heeft nu een profcontract getekend. En ik denk dat nu de winst nog kan zitten. Hoe ga je nu met deze jongens om? Want uiteindelijk heeft hij nu zijn debuut gemaakt. Maar in het verleden zijn nog een aantal jongens heel positief begonnen.
Ja.
Maar waar zijn die nu gebeurd? Ja. Romano Postma, Kian Sloor, Joël van Kaam. Eigenlijk moeten ze nu investeren in de begeleiding van deze jongens op een ander niveau. Nu zijn ze profvoetballer.
Ze krijgen aandacht natuurlijk
meer. Ze krijgen aandacht.
Ja, ja.
En nu moet je eigenlijk een individuele coach voor die jongens of een soort mentor hebben. Ja, nu speelt Fovin. Hij doet het goed. Maar straks iets minder fase. Ja, hoe ga je die jongen dan begeleiden?
Ja.
Spelers die verhuurd worden. Ja, verhuurd worden met het oog om later beter terug te gaan. Maar je kunt ze niet naar een andere club sturen zonder begeleiding. Je moet ze. Ja, en ik denk dat ze daarin wel tekortgeschoten hebben. En ja, ik weet niet, maar ik denk wel met deze technische staf of ze daar alle tijd voor hebben. Want het kost natuurlijk wel veel tijd. Maar ik denk wel dat de relatie binnen deze staf met de spelers beter is dan. Maar dat is wel heel belangrijk, hoe daarmee om wordt gegaan.
Nou, mooi. Want we waren jou sowieso van plan om jou uit te nodigen. Maar mooi dat dit samenvalt met het debuut bijvoorbeeld van Touray, zeg je? Of Touré?
Touré, toch?
Touré.
Ja, Fovin Touré, ja.
Oh, Touré.
Iedereen weet wie we...
Ja.
Ja.
Maar even los van al het hele verhaal van hem, het achterliggende verhaal. Hij deed het ook gewoon hartstikke goed, toch?
Nou, je zag...
Voor een debutant?
Vond ik wel. Je zag in het begin, had hij toch wel even wat moeite. Maar naarmate de wedstrijd zich verder ontwikkelde, leek het ook steeds meer of die druk van zijn schouders afviel.
Mm-hmm.
En dat hij steeds beter begon te voetballen en zich steeds meer op zijn gemak ook voelde. En het is dan wel mooi om eventjes te refereren natuurlijk aan een aantal weken geleden, dat Groningen die oefwedstrijd tegen Emmen speelde. 3000 mensen in Rolde. Hij had nog nooit voor zoveel mensen gevoetbald. Ja. En toen kreeg hij op de duur in de slotfase een kans. Een kans die hij normaal gesproken altijd op goal zou schieten. En nu legde hij hem af. Vond hij toch wel wat spannend. En dat lukte uiteindelijk niet. Dus de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Nu zaten er meer dan 20.000 man op de tribune.
Ja.
En ik vond, wat ik zeg, naarmate die wedstrijd zich wat verder ontwikkelde, had ik het idee dat hij gewoon deed zoals hij dat vaker deed. En dat vind ik knap.
Lekker pingelen. Ja. Schieten.
Nee, maar dat is absoluut knap, ook op dit niveau. Alleen, ja, kijk, als je naar, kijkt naar vorig jaar, als je dan je debuut maakte, moet je eens kijken wat voor druk in die wedstrijd, op de tribune. En nu, op een gegeven moment kom je op 2-0, kom je op 3-0. Ja, dan ontstaat er in zo'n stadion wat. En dan heb je een totaal andere spanning, wat ik weet. Hij krijgt bewust meer ballen.
Ja.
Dan ga je een actie maken en dan gun je, gaat het publiek erachter staan. Ja, en dan maak je een actie en dan krijg je een stimulans van het publiek. Ja. Maar vorig jaar heb je balverlies, hup, gelijk fluitconcert. Dat is zo belangrijk voor een ontwikkeling. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat wij voor het eerst, na de degradatie, dan won je de eerste paar wedstrijden, won je met 6-7-0. Ja, dan begin je toch heel anders. Mm-hmm. Het doet met je vertrouwen en wat dat betreft is het voor deze jongens wel goed om zo'n start te hebben. Alleen, nogmaals, altijd in je achterhoofd. Het is wel jammer dat het in de keukenkampioenschap divisie is.
Is dat ook wat jij dan steeds in je achterhoofd hebt? Want dat heb ik wel een beetje. Misschien is mijn glas altijd half leeg, hoor. Dat weet ik niet, maar...
Nou, vaak is je helemaal leeg.
Maar het is toch altijd... het was leuk, maar zo denk ik toch een beetje.
Nou,
maar...
Kijk, dat ik net met Stefan ook over kan... Eigenlijk denk ik nog steeds van wat er afgelopen weekend gebeurde. Dat had eigenlijk in mijn ogen ook gebeurd. Moeten gebeuren. Daar kan de club toe in staat zijn. Omdat gewoon tegen Ajax 1. Daar wilden ze eigenlijk heen. Dat je gewoon dat Ajax 1 hier de eerste wedstrijd. En dat je daar gewoon met 3-1 wint, zeg maar.
Ja, maar
dat was de ambitie, alleen...
Je hebt het nog niet verwerkt, Paul, begrijp
ik. Nou, ik heb het wel verwerkt, alleen dat blijkt wel van... altijd in je achterhoofd van... dit was niet nodig geweest.
Nee. Jij hebt het al wel een beetje laten varen, hè? Dat gevoel.
Ja, het is nu eenmaal wat het is.
Ja.
En je kan 100 keer zeggen, het is jong Ajax. Dat is ook zo. Het niveau is ook minder.
Nou, zaten een paar goede spelers tussen.
Nee, absoluut. Het heeft allemaal een stuk minder cachet, die hele keukenkampioen divisie. Maar je hebt wel gewoon meer dan 20.000 mensen een hele leuke avond bezorgd. En ik denk dat je daar op dit moment aan moet vasthouden. Hè? Als je dat feest zag om 6 uur op dat supportersplein. Ja, grandioos.
Ja.
Er kwam die spelersbus aan en je ziet zoveel positiviteit, zoveel enthousiasme. Het is zo'n verschil met vorig seizoen. Toen ik, was ik er ook, maar heel veel, echt helemaal klaar mee. Echt geen greintje zin meer in zo'n wedstrijd, weet je wel. Het was zo ongelooflijk slecht allemaal. En waar ik nu wel heel erg benieuwd naar ben en... Lekker? Beetje, hè?
Laat me gewoon even.
Oké, sorry hoor. Maar hoe dit team straks omgaat, wel met tegenslag. Hè, want er zitten natuurlijk nog steeds veel spelers in die vorig seizoen ook bij FC Groningen speelden. En vorig seizoen, als er een doelpunt tegen werd gescoord, dan stortte de hele handel in. En dat zag je in de voorbereiding toch ook wel een paar keer. Hè? Dat ze toch even van slag zijn als er iets verkeerd gaat of als er een doelpunt tegen wordt gescoord. Ja. En je gaat natuurlijk sowieso binnenkort een keer op achterstand komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarop gaan reageren. Maar je ziet wel echt een heel duidelijk verschil met bepaalde spelers. En ik vind Verrips daar een goed voorbeeld van. Die liep vorig seizoen echt met de ziel onder zijn arm. Hij was geblesseerd, maar mentaal was het ook allemaal niet je van het. Die aanvoerdersband was een vreselijke last voor hem. Nou, als je hem nu meemaakt... En spreekt dat dan
vooral ziet keepen. Daar een paar prachtige reddingen.
En ziet keepen. Ik vond dat hij een uitstekende partij keepte. Maar staat daar gewoon een ander persoon. En dat is wel een kwaliteit van Dick Lukien en ook de rest van deze staf. Ja, dat ze in staat zijn om de lach weer wat terug te brengen. En het weer wat ontspannender te maken. En ik heb het idee dat heel veel spelers nu gewoon best wel lekker in hun vel zitten.
Ja. Ah, dat proces gaat natuurlijk veel sneller en veel beter op het moment dat je die eerste wedstrijd wint.
Ja, tuurlijk.
En dat was gewoon een must. En dat zag je ook wel aan Lukien natuurlijk. Want je kunt het wel uitspreken, maar op een gegeven moment als je dan de eerste thuiswedstrijd verliest, dan is het heel lastig om die lijn weer te houden. En dat, dus dat was gewoon een must. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan.
Jong Ajax tegenstander. Lijkt me heel lastig om Jong Ajax te... Hoe zeg je dat? Je voor te bereiden op Jong Ajax. Zeker in hun eerste competitiewedstrijd. Want je weet bij God niet wat je eigenlijk krijgt. Over het algemeen, toch?
Nou ja, maar dat is wel lastig, hè? Want je zag nu dus ook... Die centrale verdediger, die werd in de rust naar de kant gehaald. Ben zijn naam even kwijt. Maar dat had er volgens mij mee te maken, omdat hij...
Nou ja, mee moest met de eerste.
Ja, inderdaad. Gods, die was er bijvoorbeeld niet bij. Nou, dat is toch een van de smaakmakers normaal gesproken van Jong Ajax. Nou ja, en dat maakt natuurlijk wel verschil. Hè? En daarom is het ook niet helemaal eerlijk... Hè, dat die belofte teams natuurlijk in de eerste divisie spelen, want... Ze kunnen elke keer een andere elftal opstellen. Dat maakt een heel groot verschil of je ze op maandag treft of op vrijdag. Je kan ze beter op vrijdag treffen. Want dan houden ze met die selectie rekening weer met de selectie van het eerste elftal. Nu was het bijvoorbeeld ook zo, hè, dat Ajax natuurlijk een dag later speelde. Dus die had op vrijdag de laatste training. Nou, het is vaak voor trainers wel prettig dat je op zo'n laatste training bijvoorbeeld 11 tegen 11 kan doen. Hè, dus dat je 22 spelers hebt. Nou ja, dat kan ten koste gaan van spelers die normaal gesproken met Ajax 2 of met Jong Ajax meevoetballen. En het is natuurlijk voor die ontwikkeling van die spelers goed. Hè, daar kan je niks van zeggen. Die hebben natuurlijk een geweldige ervaring gehad door voor zoveel mensen te voetballen. Maar je moet je wel afvragen in hoeverre vinden we dit eerlijk voor de competitie. Want ook in die keukenkampioendivisie, er staat gewoon echt veel op het spel. En het gaat om veel geld.
Ja, maar kijk, dat is nu wel het verschil natuurlijk. Voor de andere clubs, behalve voor de jongteams, staat er veel op het spel. Maar de jongteams die spelen in de keukenkampioenschap voor het ontwikkelen van de spelers. En niet voor het promoveren of periode en weet ik veel wat. En daardoor gaan ze lekker voetballen, moeten ze acties maken. En wat dat betreft was het wel de ideale tegenstander voor FC Groningen van...
Deze selectie van Jong Ajax bedoel je?
Precies. Maar ook de intentie, de manier van het spelen, gaat hun niet... Ja, tuurlijk gaat het in hun achterhoofd om het resultaat. Maar uiteindelijk gaat het wel om minuten maken tegen FC Groningen, bij wijze van spreken. En het ontwikkelen om uiteindelijk aan te sluiten bij het eerste.
Kun jij ook 11 tegen 11 doen met Bikwik op training?
Nee, dat gaat absoluut niet.
5 tegen 5, lukt dat nog net? Of?
Afgelopen keer was... 7 tegen 7 moest ik zelf meedoen.
Dus daarna was het 5 tegen 3, want Paul geblesseerd. Ja.
jullie hebben nog steeds een heel verkeerd beeld.
En dat willen we graag zo houden, want dat is het leukste.
Je kunt met heel veel praten, kun je heel veel dingen oplossen. Ervaring, jongen, is zo belangrijk.
Oh, we hebben hem toch even, hè? Ja. We zitten in minuut 28. Nou, dat is toch knap voor ons. Bakuna, heb jij ook meegewerkt? Vraagteken.
Met een broertje in de jeugdopleiding.
Oh, Juninho, oké. Okay. Ziet er alleen al goed uit zo, hè? Brede borst, aanvoerdersband.
Mag nog wel iets fitter worden.
Ach, moet jij zeggen.
Ik heb daar verstand van tegenwoordig. Maar dat zie je wel. Hij was ook echt helemaal naar de kloten na de wedstrijd. Ja. Helemaal kapot. Maar ik vind dat je nu al ziet dat het een hele belangrijke speler gaat worden. En hij wordt alleen maar belangrijker, denk ik. Een baken van rust als hij de bal heeft. Hij durft een paas uit te stellen. Hij is een stuk minder druistig ook dan in zijn eerste periode bij FC Groningen. Hij heeft natuurlijk met al die ervaring te maken. En ik denk dat Groningen echt heel veel geluk heeft dat hij voor FC Groningen heeft gekozen. En ik ben heel positief over hem gestemd. En ik vond hem tegen Jong Ajax zo goed. Maar hij kan beter. Dat mag nog wel... mag nog wel wat ik zeg, hè? Ietsje fitter worden. Maar dan gaat die kwaliteit van hem, denk ik, alleen maar omhoog.
Wat vond jij van hem?
Ja, ik denk ook dat hij voetballend enorm van meerwaarde kan zijn qua dingen. Alleen ik heb nog niet, en daar ken ik hem niet genoeg, goed genoeg voor zijn rol in de kleedkamer. Als je kijkt naar het ontwikkelen, het sturen van de andere jongens. Daar ben ik wel benieuwd naar, want dat is in zijn rol met zijn ervaring. Ga ik vanuit dat die jongens enorm veel bij kan brengen. Alleen, ja, ik weet niet of dat gebeurt, maar ik neem aan van wel. Maar
dan
ja,
gaat het om andere dingen dan dat bijvoorbeeld Schreuders invalt en dat hij zegt waar die moet staan. Maar het gaat om meer dan dat?
Het gaat het algehele plaatje natuurlijk.
Ja, maar ook dat?
Ja, ja, maar ook dat. Voetbaltechnisch en tactisch ook natuurlijk. Maar ja, wat ik hoor ook bij wijze van spreken, ja, even naar Fovin, die maakt zijn debuut, ja, van, ja, wees even met hem bezig, kom goed, of weet ik veel wat. Of speel hem, ja, iets vaker even in. En, ja, dus ja, en denk dat dat heel, heel belangrijk is om daarvoor een paar ervaren spelers te hebben. En ja, met Van Veen hoor ik daar wel hele goede verhalen over, dat hij met die jongens bezig is, zeg maar. Dat is enorm belangrijk.
Ja. Wat vonden we van Veen?
Ja, ik vond hem naarmate de wedstrijd vorderde wel wat beter. Ik vond hem in het begin heel erg op zoek. Hij was op de duur een halve middenvelder, omdat hij gewoon wat meer in het spel betrokken wilde worden, had ik het idee. Want ja, we hebben ook in de oefenwedstrijden gezien dat hij niet heel vaak werd aangespeeld natuurlijk voorin. En volgens mij had hij daarom nu zoiets van, nou, dan ga ik zelf wel eens wat vaker die ballen halen. Maar had je in het begin toch wel het gevolg, ja, dat je hem dan af en toe voorin miste.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is nog even zoeken. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, ja, vond ik hem prima voetballer eigenlijk. Had wat pech, hè, dat hij dan nog geen doelpuntje meepakte. Maar dat gaat wel goed komen, vermoed ik.
Ja, dat hoop ik ook. Want daar heb ik nog wel, nou, ook na het laatste interview met jou daarover, van ja, zag ik toch wel een beetje de twijfel in zijn stem. En ja, dan is het nu belangrijk dat hij gewoon snel een goal maakt en, nou, een goede wedstrijd speelt, zeg maar, waardoor die twijfel ook een beetje weg is. Want ja, ik was wel een beetje van, ja, hun manier van spelen past eigenlijk niet zo goed bij mijn kwaliteiten. En ja, of dan moet je iets anders gaan spelen, of ja, om op zijn leeftijd nog een totaal andere spits te worden, ja, dat zie ik niet 1, 2, 3.
Nee, maar ze hebben natuurlijk al wel wat veranderd, hè, door nu een tweede spits erbij te zetten. Daardoor heeft hij wat minder dat eilandgevoel. En ze zijn wel bezig, heb ik het idee, om in ieder geval ervoor te zorgen dat ze hem wel zo goed mogelijk gebruiken. Het lastige is natuurlijk dat je, nou ja, niet echt veel spelers hebt die met voorzetten ook richting hem komen. En dat is wel iets wat hij prettig vindt. Hè, of een diepe bal eroverheen. Ja, dat gebeurt niet zoveel. Maar doordat hij, denk ik, nu iemand bij zich heeft staan, dan, ja, en er komt een keer een diepe bal, dan is hij wel in staat ook om van daaruit in ieder geval het balbezit te houden.
Ja, en dat is belangrijk. En ja, wat ik zie, hij is wel heel doelgericht natuurlijk. En dan is het gewoon wel heel lekker om straks een eerste goaltje te maken. En dan alleen, ja.
Maar hoe werkt dat voor een spits? Want ik kan me voorstellen, je wint. Er zijn 4 doelpunten gemaakt. Jij als spits roept een paar weken van tevoren, ik ga er 30 maken. Maar als jij dan uiteindelijk niet bij die 4 doelpunten maken staat, dan begint er, kan ik me voorstellen,
je zag het toen hij gewisseld werd.
Ja.
Volgens mij wilde hij niet.
Nee.
Maar kijk, jij hebt het vaak in die podcast over eten en weet ik veel wat. Maar
wie?
Ja, jij. Of jullie. Ja. Maar dan weet je toch de ketchup-theorie. Die weet je toch,
de ketchupfles, ja.
Hey, maar wij zijn niet meer van de mayo?
Wij zijn niet van de sauzen. Toch?
Half vol.
Nee, maar dat is, kijk, dat, mooi voorbeeld is Romano. Kijk, die goal.
Ja.
Ja, maakt niet uit hoe die goal gemaakt wordt.
Nee.
Hij loopt gewoon 1-op-1 nu.
Kippenvel, toch? Sowieso. Ja, was een kippenvel moment.
Ja,
absoluut.
Maar, en dat is voor Van Veen, ja, straks een penalty. Ja, dan schiet je die, dan laat je die panel. Nee, moet hij hem wel maken, want anders.
Panenka. Panenka.
Ja, nee, maar dat is.
Net zoals Depay.
Ja.
Ja, als spits zijn is, het maakt niet uit wat voor goal je maakt. Dan is het gewoon lekker als die eerste.
Rente stond dan, dat hadden we al verwacht, Rente en Balker samen achterin.
Ja.
Wat vonden we van het duo?
Nou, ik vind Rente de beste verdediger op dit moment van FC Groningen. Balker heb ik toch wel steeds wat meer vraagtekens bij eigenlijk. Ik vind hem opbouwend niet heel goed. En ik vind dat hij te veel moeite heeft met ballen die hoog, diep achter hem worden gespeeld. Er kwam nu ook weer een levensgrote kans uit voor Jong Ajax. En ik zie hem daar te weinig stappen in maken. Ik denk dat op dit moment, als Nick Bakker fit is, dat een hele geduchte kandidaat is om naast Rente te gaan spelen. En dat dat wel eens ten koste zou kunnen gaan van Balker.
Zo.
Maar
goed,
Nick Bakker heeft,
en Nick Bakker, inderdaad,
heeft lang niet gevoetbald. Heeft nog niet eens een contract getekend. He, dus dat zal nog wel eventjes nodig hebben. Is wel weer op de weg terug. Maar dat is zeker een geduchte concurrent voor Radinho Balker daarachterin. En Tijmen Blokzijl moet ook echt gewoon nog wat stapjes maken, hoor.
Ja.
Want ook mocht hij invallen. He, dan wil ik niet zeggen dat die goal van Ajax 100% fout of zo was. Maar dan had hij toch wel wat beter kunnen ingrijpen.
Ja, hij had wat beter in het duel moeten komen met die kopbal. Ja.
Maar dat is ook zijn voornaamste verbeterpunt volgens mij, toch? Hoe Lukien dat ook ziet.
Ja, en dat is ook helemaal niet erg. Hè, want...
Nee, maar het is wel kloten dat het dan meteen gebeurt weer als jij invalt.
Tuurlijk, maar hij is hartstikke jong. Heeft vorig seizoen onder ontzettend moeilijke omstandigheden een degelijke indruk achtergelaten. Is ontzettend talentvol. Maar dat heeft ook gewoon eventjes tijd nodig. En dat is heel gewoon, hè, wat je vaak ziet bij jeugdspelers. Dat ze hun debuut maken, het heel goed doen. Dan een tijdje in de basis spelen. Maar dan komt er toch wel vaak eventjes een dipje dat het wat minder gaat. En dat geeft helemaal niet.
Dan de machinekamer. We hebben net Bakuna al behandeld. Maar samen met Duarte.
Ja, Duarte hebben we natuurlijk helemaal niet gezien. Die heeft 7 keer een paas verstuurd.
Ja.
Ja, dat Duarte. Ja, ik kan daar niet heel veel over zeggen. Ik vond hem niet goed. Maar ook onzichtbaar.
Nee, maar ja, in mijn ogen heb jij ook even weer tijd nodig om ritme te krijgen. En fit te worden, fitter te worden. En ja, veel wedstrijden spelen. En als je kijkt vorig seizoen hoeveel wedstrijden die gemist heeft. Een deel van de voorbereiding weer gemist heeft. En ja, volgens mij moet hij nu gewoon minuten maken. Maar ja, in principe is het... was ik niet gewend dat jij in de basis staat bij een competitiewedstrijd, dat jij al van tevoren weet dat je geen 90 minuten kunt maken. Vroeger was dat andersom. En dan alleen tegenwoordig door ook nog steeds 5 wisselmogelijkheden. Ja, is het niet erg dat je een speler maar 60 minuten kan laten spelen. Want ja, je hebt toch wissels genoeg. En ik denk op dit moment dat zij gewoon... Duarte laten spelen om hem fitter te worden. En uiteindelijk de potentie nog steeds en het vertrouwen nog steeds hebben, hoor, dat hij van meerwaarde en meer voetballend vooruit inbreng heeft dan een Pelo Pessi of een Jorst Schreuders.
Ja. Pelo Pessi zagen we na de wedstrijd weer.
Ja, altijd gezellig.
Wat zei je tegen hem?
Weet ik niet meer.
Dat je het bewonderde. Zijn houding.
Oh ja. Nou ja,
dit is gewoon hoe ik ben. Of zoiets.
Maar dat meen ik wel. Als je ziet hoe positief hij er eigenlijk in staat. Los van het feit dat hij helemaal niet speelt. Wat natuurlijk hartstikke vervelend is. Ja, geen wanklank bij hem. Hè? En hij wil niet weg. Nee, hij wil gewoon voor zijn kans gaan. Hij mag wel weg. Groningen zou er wel aan mee willen werken, maar hij wil niet weg. Nou, meestal zie je toch bij voetballers die niet spelen, die weg mogen, een wat andere houding. En ook vorig seizoen heeft hij, ondanks al die ellende, nooit echt negatief gedaan. Altijd op een positieve manier is hij ermee bezig geweest. En ik vind het ook wel eens mooi dat iemand dan gewoon zegt, ja, ik doe er gewoon alles aan om mezelf weer terug te knokken. En dan is de vraag maar of dat lukt. Maar ik vind dat wel eens mooi om dat zo te zien. Ja. En hij heeft het volgens mij in Groningen gewoon qua wonen, et cetera, ja, uitstekend naar zijn zin.
Eind van de maand is denk ik ook altijd weer een leuk moment voor hem.
Nou ja, dat zou absoluut een rol spelen, denk ik. Ja. Want hoe de situatie vorig jaar, ja, nogmaals, ik weet niet, maar toen mocht hij niet eens warm lopen. Nee. En nu dacht ik van, ja, onder de nieuwe trainer, hij krijgt echt een kans en hij gaat spelen. Maar uiteindelijk maakt deze technische staf weer een andere keus.
Ja, hij kreeg wel de kans, toch, eerst?
Ja, zeker.
En ik denk dat de technische staf het ook daadwerkelijk goed heeft uitgelegd. En ik denk wel dat hij bij zichzelf te raden moet gaan. Van, ja, ik heb een kans gehad, maar ja, ik heb hem eigenlijk ook niet met heel veel overtuiging laten zien, zeg maar. En ja, en dan zegt hij, ja, ik ga wel voor mijn kans. Maar ja, hij moet zich wel gaan beseffen van, ja, hoe ga ik Hoe ga ik mijzelf ontwikkelen in deze positie? Want je kunt wel de hele tijd leuk en aardig blijven. Maar uiteindelijk moet je toch gaan spelen. En dat moet je op een of andere manier gaan afdwingen. Dus hij zou wel zijn spel ook moeten veranderen om daadwerkelijk een kans te krijgen. Want je kunt niet zeggen van ja, ik krijg geen vertrouwen, weet ik veel wat. Want dat heeft hij wel gehad, zeg maar. Ja.
Wie waren allemaal jouw trainers bij de FC?
Jan van Dijk natuurlijk. Ron Jans. Mijn debuut was onder Wim Rijsenberg in het eerste, zeg maar.
Dan had ik het bij Jan wel gedaan als ik jou was.
Wat?
Hem om de middel vliegen. Bij Ron was het misschien al wat lastiger. En Wim is ook een grote man.
Wim
dat was gedaan?
Wim
iemand om de middel gevlogen?
Na een doelpunt?
Ja, of zomaar.
Eigenlijk niet.
Soeslof wel, hè?
Ja.
Ja.
Dat is wel een mooi moment eigenlijk, toch?
Ja, nee, dat is een mooi moment. Maar ik vond ook absoluut het commentaar... Nee, ja, is dat commentaar? Meer de reactie van Dick na afloop van... Ja, en zo ben ik ook meer. Op het moment dat jij een goede relatie hebt met een speler... hoeft hij het aan het publiek niet te laten zien. Maar is het... Wij spreken elkaar even in de ogen kijken of even naar die tijd, zeg maar. Zo was ik ook meer, zeg maar. Dan alleen, Soeslof is toch een ander en die wil het dan zo laten zien. En dat vind ik mooi voor hem. Ja. En ook het publiek. En alleen, ja, dat is wel, wel mooi om te zien. Maar nogmaals, ja, je kunt het ook op een andere manier doen. Maar ja, Soeslof is zo'n jongen. En, ja. Ja, dat... ja.
Wat vonden we van hem überhaupt? In die wedstrijd?
Ja, gewoon niet goed, zeg maar. En, oh. Maar hij maakt wel een goal, zeg maar. Maar ja, nogmaals, als die van meerwaarde wil zijn voor dit team... moet hij meer een teamspeler worden. Ja. En toch een andere manier van spelen aanleren. En ja, ik heb wel de vraag of dat gaat lukken.
Jij twijfelt er echt over?
Ja.
Jij denkt eigenlijk van niet?
Nee, ik denk dat hij een bepaalde manier van spelen zichzelf heeft aangeleerd... waardoor het heel moeilijk is om uit te blinken in simpel voetbal. Want hij heeft een fantastische trap, hij heeft duelkracht. Maar zoek het niet altijd op. Soms is een balletje breed ook heel simpel. En vanuit daaruit weer doorbewegen. Gewoon simpel een duel aangaan en dan winnen... in plaats van net je tegenstander een beuk te geven... om te leren zien, kijk hoe sterk ik ben, zeg maar. En vanuit de meest onlogische posities op goal gaan schieten. Of kijk, dat moet er wel uit, zeg maar.
Hij doet me wel eens denken aan zo'n heel klein hondje... wat dan voor grote honden dan even zo'n keffertje, zeg maar.
Ja.
Om even... je moet toch een beetje compenseren. Overcompenseren wordt het dan snel. Ja. Maar dat heb ik bij hem altijd een beetje. Maar het talent heeft hij toch?
Ja.
Tuurlijk.
En
het voetbaltalent, maar dat andere is misschien
dat zo
wel zo en misschien wel belangrijker. En de omgeving en ook wat daarin een stukje topsportbegeleiding is heel belangrijk. Je moet een relatie met zo'n jongen opbouwen. En ja, daar is Dick nu mee bezig, zeg maar. Het moet van twee kanten komen en... Ja, ook net van, wat is uiteindelijk nu de bedoeling? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wil je Soeslof tot... Mr. FC Groningen klinkt helemaal, maar uiteindelijk... een vaste, dragende kracht worden van FC Groningen in de Eredivisie? Of wil je hem zo ontwikkelen om hem uiteindelijk nog te kunnen verkopen? Ja, ik denk dat ze daarin...
Kan dat niet hand in hand met elkaar gaan?
Nou, dat is het mooiste.
Dat is het mooiste natuurlijk. Alleen, daarin is Soeslof ook belangrijk, zeg maar.
En toch, want hij is ook nog steeds jong. Ik bedoel, even met die Feyenoordbril. Maar ik kan mij nog Kuksjoe herinneren... die eerst met Advocaat te maken kreeg. Mm-hmm. En daarna natuurlijk met Slot. Maar die heeft wel... Want die dacht ook, ik ben de nummer 10 en het komt allemaal wel goed... en ik laat mijn kousjes afzakken en weet ik veel allemaal wat... staat er wel iets anders in dan Soeslof, maar wel een beetje vergelijkbaar.
Ik vind een absoluut goed voorbeeld van je, ja.
Maar dat is dus wel gelukt. En ook in echt korte tijd.
Ik denk
het
wel
kan
dat...
toch nog?
Zekers. We moeten ook niet vergeten dat Groningen gewoon niveau lager speelt. Dus het zal voor hem ook wel iets makkelijker worden, omdat hij minder goede tegenstanders tegenover zich krijgt in vergelijking met de Eredivisie. Maar we moeten wel zo realistisch zijn dat dit wel zijn laatste kans is bij Groningen. Hè? Want onder Buijs maakte hij een geweldige opmars door. Dat werd al wat minder op de duur eind, nou ja, twee seizoenen geleden op het eind, toen Groningen ook die reeks van 7 wedstrijden had. Toen werd Soeslof al echt een stuk minder. Hè, toen was die piek van hem echt flink voorbij. Vorig seizoen had totaal geen klik met Wormoed. Waar we het wel eens eerder over gehad. Had helemaal niks met Dennis van der Ree. Nu is het dus wel aan Dick om dat te verbeteren. En dat lijkt in ieder geval op dit moment de goede kant op te gaan. Ja. Hè, maar het is wel voor hem, ja, het laatste moment. Want anders houdt het ook gewoon op, hè? Want je kan niet, zeg maar, in de ene speler zo ontzettend veel meer tijd steken dan in de andere. En ik snap wel dat hij vanwege zijn talent, maar ook vanwege zijn goede contract, iets meer krediet heeft. Hè? Dat heeft toch met elkaar te maken. Maar op de duur houdt het natuurlijk wel op.
Maar daar hoort wel bepaald topsportgedrag
uiteindelijk
bij. Precies. Laat hij dat niet zien, maar hij krijgt wel weer een kans. Doet dat ook wat met de andere, andere in de selectie natuurlijk. En dat moet hij wel zelf gaan leren. En ja, dan kun je wel zeggen wat een akkefietje op trainingskamp. Maar na zo'n seizoen, na zo'n geschiedenis, ja. En daarom is het de jeugdigheid. En Dick gaat daar waarschijnlijk heel goed, goed mee om. Maar ja, dat kan hij zich eigenlijk niet meer permitteren. En ik denk dat Slot met Kukçu daar wel echt een harde hand heeft. En uiteindelijk, ja, is het mooiste om dat in resultaat te zien, zodat je ook een bevestiging krijgt. Hé, hey, als ik dit en dit doe, wat levert het mij op? Mm-hmm. Ja, en moet je kijken wat het nu oplevert dus bij Benfica.
De voorhoede hebben we ook wel gehad.
Nou ja, ze willen nog een rechtsbuiten erbij.
Ja, ja, want hoe zit dat daarmee?
Op dit moment geen ontwikkelingen.
Menu toch, een talent?
Ja. Nou ja, daar zijn ze over in gesprek. Maar op dit moment zijn daar nog niet weer verdere ontwikkelingen over. Ik heb vanochtend nog even met Wouter Gudde daar even contact gehad of er momenteel nog andere dingen zijn of spelen. Johan Hoven hangt natuurlijk nog altijd boven de markt.
Wat is die hashtag?
Johan iets.
Ja. Ja, Johan moet blijven. Of
het... Ja, ja, en dan in het Noors volgens mij zoiets.
Oh ja, zoiets. Okay.
Maar wel mooi.
Zeker, hij kreeg ook nog applaus en zo. En, ja. Maar blijft hij ook? Of,
Nou ja, hij is er nog steeds. Maar ze gaan er bij Groningen nog steeds vanuit dat hij binnenkort weg is. Maar ja, hoe langer die blijft, ja, des te meer hij toch onderdeel van de plannen zal zijn, denk ik.
Ja, ja, dat vind ik wel een aparte, lastige situatie. Ja,
ik snap ook dat hij tot dusver bijna niet gespeeld heeft. Ja. Omdat iedereen er vanuit ging. En hij zelf ook, geeft zelf ook intern aan dat de kans 95% is dat hij vertrekt. Mm-hmm. Maar wanneer ga je daar nu wat in veranderen? En hij speelde tegen Jong Ajax een prima partij. Was een paar klassen beter dan Duarte.
Ja, en dan is het wel heel lastig als je weet dat deze speler gaat weg. Maar hij is op dit moment nog wel klasse beter. Ga ik hem opstellen? Want ja, wat levert het uiteindelijk op? Ja. Hij gaat niet meer geld opleveren. Nee, want die clausule zit erin. En ja, in mijn tijd had je dat toen ook met Manjo. Ja, we draaiden een fantastische voorbereiding. Volgens mij na de eerste 2-3 wedstrijden had hij 5-6. En uiteindelijk ging hij naar Alaves nog. En uiteindelijk raak je dat kwijt. Maar ja, daardoor, zijn concurrent heeft de eerste wedstrijden niet gespeeld, zeg maar. En dat is een lastige afweging als trainer. Dus ja, ik vind het wel dat het heel lastig is om zo te werken. Dat er geen duidelijkheid over is en welke keuzes je moet maken. Alleen ja, ik vind wel dat op een gegeven moment dat ze nu als ze nu nog weer een rechter buitenspeler halen, wat ze nodig vinden, ze moeten ook wat spelers gaan slijten, zeg maar.
Ja, het wordt wel heel veel, hè?
Orop Mangun, Pelo Pessi en...
Nou ja, Kian Sloor, maar die is al teruggezet naar het onder-21-team. Okay. Orop Mangun, daar willen ze weg vanaf.
Dus de twee Molukkers, die worden gewieberd.
Ja, wat vind je daarvan?
Ja, prima.
Oh.
Nee, ja.
Ja, weet ik niet.
Altijd vervelende jongens in de groep.
Ja, nee, Orop Mangun zijn ze niet tevreden over.
Nee.
En ze hebben ook, hij heeft een vertrekwens ingediend en daar wil Groningen aan meewerken. Er moet wel wat voor hem betaald worden. Aangezien Groningen natuurlijk ook voor hem een transfersom heeft.
Ja, er moet ook een club zijn die hem wil. Ja. Natuurlijk. En nou dat lijkt me ook wel.
Op zo'n moment is het belangrijk dat je een goede zaakwaarnemer hebt.
Ja.
En ik begreep dat er wel een klein beetje interesse is, ook voor Kian Sloor. En je moet denk ik toch nog wel van iets meer spelers afscheid nemen. Ook als je een buitenspeler erbij wilt. En waar je natuurlijk ook mee zit. Hè, je kijkt dan, wie kan er op rechtsbuiten spelen? Heb je het over Iran Dus, Soeslof op dit moment. Maar ze missen daar creativiteit, snelheid. Iemand die gewoon wat kan doen wat je niet verwacht. Nou ja, dan denk je Soeslof, Iran Dust. Oké, okay. Soeslof is in principe altijd fit. Hè, die is meestal inzetbaar. Maar Iran Dust is gemiddeld gezien de helft van het seizoen niet inzetbaar. Nee. Hè, dus in hoeverre reken je hem mee bij de compositie van je elftal? En datzelfde geldt eigenlijk voor Duarte. Die is ook heel vaak geblesseerd. Is altijd wat. Hetzelfde geldt voor Abraham. Hij heeft vorig seizoen bijna niet gevoetbald.
Oh, ja.
En in hoeverre hou je dan toch rekening met de jongens als je kijkt van, oké, hoeveel spelers hebben wij die linksbuiten kunnen spelen? Hoeveel spelers hebben we die op 6 of 8 kunnen spelen op middenveld? Hè, ga je die jongens dan meetellen of zie je dat een beetje als bonusspelers? Want je kan er gewoon niet op bouwen.
Nee, kijk, dat maakt het echt lastig in je, wat je zegt, in je compositie van het team, maar ook van het hele elftal. Van, stel je voor dat ze wel allemaal fit waren, omdat de weerstand in de KKD minder is. Mm-hmm. Dat ze die belasting beter aan kunnen. Ja, dan heb je een te grote groep.
Ja.
Waardoor de ontwikkeling van een aantal jeugdspelers, bij wijze van spreken, ook weer.
Ja. Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de lastige situatie nu.
Ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat Iran Dust is gewoon een grootverdiener.
Ja.
Want dat was de nieuwe koning van de Euroborg. Misschien flauw om dat weer te zeggen, maar daar hoort natuurlijk bij zo'n foto
een troon.
Maar ook een bepaald salaris.
Okay.
Ja. Kijk, Abraham is natuurlijk voor een bepaald bedrag hier naartoe gekomen. En die contracten zijn dan vaak zo opgebouwd dat je, naarmate je verder in het contract komt, je ook continu wat meer gaat verdienen. Hè, en tuurlijk is daar.
Ze hadden beter per wedstrijd kunnen betalen.
Ja, dat was een koopje. Ja. Hè, maar hij komt er ook wel weer aan. Maar misschien moet je ook op de duur maar gewoon zeggen van, het wordt hem niet.
Of dit hem nog gaat worden. Ik ga het even proberen hoor. Want ja, leuk op al dat je er bent. Maar je bent toch de vervanger van. Ik zeg het maar even heel eerlijk.
Ja.
Oh.
Directe voicemail.
Jij ook?
Ja.
Ik ben toch aan het bellen?
Ja, ik bel toch niet?
Oh.
Ik luister toch gewoon?
Wat?
Ja, de voicemail.
Spreken we die nu in?
Ja, we zijn nu de voicemail aan het inspreken.
God.
Ja. Misschien zit hij nu echt in de cave dan.
Hij zit in de.
Ja, dat is ook weer.
Hij zit in de auto, denk ik. Ga het nog een keer proberen.
Ja.
Met Martin.
Oh. Ja, nou.
Jammer.
Ja.
Volgende week is Martin er weer. Drie spelers dus die weg mogen. Nou, dat moeten we even afwachten. Die ene jongen van Manchester staat dan op de nominatie om hier te komen.
Ja, is wel een talent onder de echte talenten. En als Groningen, als hij hier zou komen, dan moet United wel bereid zijn om zijn salaris te betalen.
Oh, dit gaat om huur, niet om
tuurlijk. Dit
weet ik niet.
Nee, dit gaat sowieso om huur.
Oh.
Want die is voor Groningen nu al gewoon niet meer te betalen.
Oké. Nou.
Dus dat is gewoon.
Ken jij hem? Ik ben zijn naam even vergeten hoor, maar over wie dit gaat? Weet je wie dat is?
Oh. Nee, ik weet niet. Jij wel?
Nee. Ik heb er nog nooit iets van gezien of zo. Nee. Maar ik vind het ook lastig. Want ook Utrecht heeft nu Zidane, zag ik.
Mm-hmm.
Ja. Zo heet hij, Zidane. Ook van Man United.
Welke Daan is dat?
Nee, Zidane.
Oh.
Een soort Martin Drette-opmerking dit.
Zie daar goed voetballen, hè?
Nee. Ja.
Maar Noam Emeran heet hij.
Oh, Noam Emeran.
20 jaar en speelt in het jeugdelftal van Manchester United. En ik had het daar nog even met Wim Asker over vanochtend. Die zegt, die jeugdelftallen, die spelen bijvoorbeeld ook wel dan toernooien. En dan komen ze in actie tegen jeugdelftallen van Feyenoord of Ajax. Maar ook dan heeft een Manchester United het gewoon heel moeilijk. En heel vaak verliezen ze hem ook bijvoorbeeld gewoon. Ja, dus je moet dat wel een beetje in perspectief plaatsen. Hij heeft het natuurlijk goed gedaan tijdens de voorbereiding van het eerste elftal. Maar het is nog maar zeker de vraag of hij hier naartoe komt. Maar die belangstelling is serieus.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook wel als je kijkt naar hoe Veldmaten, die heeft natuurlijk in het verleden met Ten Hag gewerkt.
Het
lijkt mij een logisch lijntje dat het op die manier gegaan is.
Ja, maar dat zou ook goed zijn. Alleen ja, het is wel de zaak dat zo'n speler dan ook van meerwaarde is.
Precies, ja.
En beter is dan wat je hier in de jeugd of wat je hier in je selectie hebt. Ja. Want ik kan me ook, toevallig had ik daar met Wim Maske van de week het over.
Die man heeft me druk met jullie.
Nog een spits uit Italië.
Oh ja, Pizzabon.
Wim noemde ze Pizzabon of zo noemde die. En die was toen ook vanuit Juventus kwam die.
Ja.
Die kon het niveau gewoon niet aan, zeg maar. En ja, altijd als wat je van buiten huurt of weet ik veel wat, moet beter zijn dan wat je hier.
Ja.
En dat hebben we in het verleden is er iets minder gelukkig in geweest. Ja. Kijken Matuta, hoe die nu loopt, ja.
Oh ja.
Ja, maar die traint dus apart, hè? Die doet nergens meer aan mee.
Nee, omdat die zo van invloed is ook op de...
Ja. Maar waarom koop je dat nou niet gewoon? Waarom ontbind je dat contract nou niet?
Ja.
Het kost je alleen...
Ja, dat kan BeQuick er ook nog aan mee.
Ja, dat zijn die buitenkansjes.
Ja.
Wat doet dat bij BeQuick?
Je mag trouwens een oproep doen, hoor. Want ik bedoel, er luisteren veel voetbalclubs en voetballers natuurlijk. Als jij zegt van...
Ja, we kunnen nog een aantal goede, intelligente spelers met een goede mentaliteit gebruiken voor het eerste van BeQuick. Ja, absoluut.
Positie maakt niet uit, begrijp ik.
Nee, alle versterkers zijn welkom. Ja.
Het is wel heel sneu dit.
Nee, maar je moet gewoon denken in mogelijkheden. Maar ik wil wel benadrukken, we hebben een te krappe selectie, voornamelijk in de voorbereiding. Maar de jongens die er spelen, dat is heel prettig om mee te werken. Ah. Alleen het is eigenlijk iets te krap, zeg maar.
Vrijdagavond trainen, nog meer trainingsavonden?
Ja, dinsdag, woensdag, vrijdag. En dan zaterdag of zondag voetballen.
Zo.
Ja.
Zullen we dinsdag meedoen, Stefan?
Hoe laat?
Ja.
Kwart over acht.
Nou, kijk wel even.
Dan is het net afgelopen. Let maar op, dan komen we daar veld leeg. Nee, kwart over acht. We zijn er, Paul.
Ja?
Ja. Okay, nou, kunstgrasschoenen zeker.
Ja, ze hebben een fantastisch nieuwe kunstgrasveld.
Hou op, dat vind jij echt niet.
Absoluut, ze hebben echt het perfecte kunstgrasveld gekregen. Net nieuw.
Jij bent voorstander van kunstgras.
Als trainer is het ideaal om mee te werken.
Ja, want je hebt altijd natuurlijk dezelfde omstandigheden.
Ja.
Trainingsveld.
Ja, en goede omstandigheden. Ja. En het is heel duidelijk. Alles is... Een goed grasveld is ideaal, maar dat is eigenlijk in het amateurwereld niet een utopie, zeg maar. Maar als je kijkt hoe de velden op Corpus er nu bij liggen, dat is het mooiste. Ja.
Sportmoment van de week. Zeg het maar. Het is gewoon een rubriek, hè? Dat weet je.
Een rubriek breid je voor.
Ja.
Begin jij maar, Nino.
Nee, ik eindig.
Wat dan?
Nou, ik heb er nog iets bij.
Oh, je hebt het echt goed voorbereid?
Ik heb alles voorbereid, de hele show.
Nou, ik vond sowieso, ik vond het leuk dat het allemaal weer begonnen is. Heel veel voetbal gezien. Wat ik dan toch wel, moment van de week klinkt misschien verkeerd. Maar ik zie dan Jan Hoekstra keeper bij Emmen. Nou, begon hartstikke goed. Een paar geweldige reddingen. En dan zie ik hem toch een paar keer in de fout gaan. En dat, dat vind ik wel heel sneu. En ik gun hem het beste. En ik vind dan toch voor hem jammer dat het zo gaat. En ik hoop dat hij zich dan snel weet te herpakken.
Ja, want hoe keeper is natuurlijk net als saus en spits. Maar dat lijken me de twee posities in het elftal waar mentaal het belangrijkste is. Als je snapt wat ik bedoel.
Hmm.
Ligt dat dan bij hem tussen de oren? Want hij kan toch gewoon keepen?
Ja, maar dit heeft hij ook wel in de jeugd bij Groningen gehad. Dat hij geweldige reddingen kon afwisselen met toch wel wat stomme foutjes. En dat moet er nu zo langzamerhand toch wel uitgaan.
Ja.
Ja, want hij krijgt nu voor de tweede keer in zijn carrière eigenlijk echt de kans onder de lat. Nou, ook nog wel bij een topteam in de eerste divisie natuurlijk. Ja, en dan hoop ik toch voor hem dat het wat beter gaat.
Ja, in het begin van AZ bij Roda had hij volgens mij in mijn herinnering ook deze.
Ja.
En toen ging hij juist die goede fase in en toen raakte hij heel ongelukkig.
Klopt, toen was hij lang eruit inderdaad.
Aan zijn schouder, maar nogmaals, ja, op een gegeven moment moet je het wel laten zien. Zeg. Ja.
En hoe is het met onze Bakkerszoon?
Ja, die heeft verloren hè, met VVV.
Ja.
Maar stond wel in de basis. Ik heb die wedstrijd niet gezien. Maar hij heeft verloren. En hij stond in de basis. Dat kan ik erover zeggen.
Nou ja, goed. Wel los van het resultaat. Mooi dat hij... Want hij was hier toen natuurlijk. En vertelde ook een beetje hè, dat hij het ook gewoon wel lastig hier heeft gehad. En dat hij voor een nieuwe kans wilde gaan. En een stap sprong in het diepe, want dat was het ook wel een beetje.
Maar dat heb je altijd, hè? Want zowel Hoekstra als De Boer, dat zijn gewoon sympathieke heren. En dan gun je ze ook gewoon het beste. En dan hoop je gewoon dat ze het goed doen. En dat vind ik dan sneu voor Jan Hoekstra, weet je wel. Dat hij toch dan twee keer een beetje in de fout gaat. Waardoor het uiteindelijk gelijk wordt.
Voor Groningen wel lekker. Want
voor Groningen wel gunstig.
Koploper, uitslag. Toch?
Koploper, zeker.
Gewoon koploper.
Ja. Ja, gedeeld, toch?
Ja, maar dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit, nee.
Paul?
Ja, voor mij is dat het sportmoment van de week. Er stond natuurlijk na vorig seizoen heel veel druk. Heel veel gebeurd in de nieuwe voorbereiding. En met de nieuwe technische staf. Positieve flow in de club. En uiteindelijk, is dat om te zetten in een goed resultaat, goed begin. En ja, dat is eigenlijk het mooiste moment voor de club, denk ik, van als sportmoment van de week.
Ja.
Dat is gewoon die overwinning. Hoe het tot stand kon, was niet belangrijk. Maar de sfeer eromheen, allemaal positieve geluiden. En, ja.
Het, het goede gevoel is weer terug.
100%.
En daar moesten we lang op wachten.
Ja,
ja, maar dat is echt wel heel belangrijk. En ik denk dat het de stad, je niet mag onderschatten.
Nee, hoe moeilijk dit is geweest de afgelopen weken voor de staf en spelers, bedoel je?
Ja, en uiteindelijk dat er heel veel druk op zit van als we maar tegen Jong Ajax een goed resultaat. En dat is echt heel belangrijk geweest.
Ja. Jong Ajax weet ook weer waar het staat.
Zo is het. Huppakee.
Aanpakken,
die handel. Jij gaat zeker over het gelijkspel tegen Fortuna.
Nee.
Over de rode kaart.
Ja, ga je daarover hebben?
Ja, nee. Ja,
Danny Buijs heeft je toch te pakken.
Ja.
Een goede organisatie.
Ik vond het leuk om Buijs weer te zien en te horen. Zo. Ik heb natuurlijk alleen maar de 7 uur gekeken.
Ze waren wel een stuk rustiger dan hier. Of heb je dat?
Wie?
Langs de kant.
Ja.
Langs de kant?
Buijs en Poldervaart.
Ja, Poldervaart. Die stond op een gegeven moment rechtsbek. Hè? Dat zag je wel, toch? Die stond gewoon binnen de lijnen bijna.
Mooi, ja, hij is wel mooi. Ja.
Ik vind het mooi dat het met Poldervaart weer zo goed gaat.
Ja. Dat Jut en Jill weer bij elkaar zijn.
Dat ook.
Ja.
Maar voornamelijk, hij heeft natuurlijk een keiharde klap gehad. En
zeker.
Was hij eindelijk weer hoofdtrainer van de Graafschap. En dan gebeurt dit. En dan zie je ook nog op het moment dat hij weggaat, noodgedwongen, dat het ineens heel goed gaat.
Ja.
Ik denk gewoon dat hij nu zich tevreden moet stellen met een baan als assistent. En dat is ook hartstikke mooi, toch?
En Buijs kunnen alles van hem zeggen, maar hij is wel heel loyaal. Toch?
Ja, en ik vond het ook fijn om het interview met Danny Buijs na afloop te horen. Ja. Want het is gewoon altijd helder, duidelijk. Wat hier natuurlijk ook vaak het geval was. Hij geeft gewoon een uitstekende analyse, reëel.
Ja.
En ook wel eens lekker. En dat vond ik ook met Arne Slot trouwens, als je na afloop hem hoorde. Dat het, ben ik wel mee eens.
Oh, ook over die scheidsrechter bedoel je?
Ja.
Jij gelooft hem?
Ja.
Ik geloofde helemaal geen reet van wat hij zei.
Ik had ook hetzelfde gevoel wat ze gisteren bij Studio Sport...
Studio Voetbal.
Studio Voetbal zeiden. Van, ik had ook een beetje het gevoel van... Ja, ik heb me voorgenomen dit seizoen niet meer over de arbitrage. Want hij heeft het fantastisch gedaan. Alleen de enige kritiek die hij kreeg was dat hij wel een beetje zeurde over de arbitrage. En ik vond dat hij... Ja, dat hij daar nu... Ja. Ik had ook wel een beetje mijn twijfels.
Dit houdt die twee wedstrijden vol, Paul. En dan is het weer...
Tijdens de wedstrijd was hij al flink
precies,
aan het zeuren.
Daarom. Dus ik geloof er helemaal geen reet van.
Ja. Maar dat is toch ook wel logisch. Dat je tijdens een wedstrijd... Een andere Buijs die kon tijdens een wedstrijd toch ook... ja. Halve idioot langs die lijn lopen. En dan na afloop heel reëel en rustig een interview geven.
Ja.
Ja, maar ja. Als je inhoudelijk tijdens de wedstrijd wat anders zegt dan na afloop, precies. Ja, dan...
Anders ben je ontoerekeningsvatbaar.
Ja. Ja. Dus... Nee, ja. Nou, kijk, wij hebben het over Groningen, een mooie stad. Maar ja, voor Danny is het natuurlijk ook lekker. Hij krijgt weer een nieuwe kans bij Fortuna. En dan
prachtige
is het...
stad, Sittard. Rustige club. Geen gedoe.
Nee, nou ja.
Nee, maar ja, dan, en als je dan bij de kampioen
Op
bezoek
zeker,
moet in volle kuip en dan gewoon een punt.
Ze hadden hem gewoon kunnen winnen.
Ja. En dat is dan achteraf weer. Maar ik denk, vooraf waren ze blij geweest met een puntje.
Ja. Maar jij had een ander moment.
Ik kom er zo op. Maar Henk de Jong schiet me nu ook te binnen. Nu over Poldervaart begon.
Ja.
Ja, is ook wel weer... ik las het interview. Ik weet niet eens meer waar. Maar een langer interview met hem. Het werd opgeschreven precies zoals hij praat. Dus dan is het ook sowieso al
mooi.
Vermakelijk.
Was dat niet in Volkskrant?
Ja. Dat, maar hij gaat ook weer... Het gaat weer aardig de goede kant op.
Ja.
Dus dat is wel... Je hebt met hem gewerkt nog?
Of? Ja, absoluut.
Mooie
ja.
kerel?
Ja, fantastische kerel, ja.
Is hij nou echt, zoals je hem op tv ziet, is hij in het echt ook zo?
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Dus hij groet ook altijd iedereen.
In Drachten?
Nee, maar ik zag hem dan wel eens in Rolde als Groningen daar weer een oefwedstrijd speelde. Was hij vaak, maar hij zegt tegen iedereen gedag.
Ja.
Gewoon echt een hele... Ja,
nee, maar daarom denk ik ook dat hij bij bepaalde clubs echt uitstekend werk levert. En en hij is ook zo slim dat hij iemand naast zich heeft die het tactische dan. En hij is dan echt die people manager.
Ja.
En ja, ik denk dat in het trainingsvak dat soms wel onderschat wordt. Van hoe ga je met de spelers om? Hoe ga je... Ik denk dat dat ook heel, vooral in deze tijd, echt een hele belangrijke rol speelt.
Nou, misschien wordt het tactische van hem trouwens ook onderschat. Want Slot... begint altijd over van wie hij het meest heeft geleerd. En dan heeft hij dat altijd over Guardiola en zo. Maar hij noemt ook altijd Henk de Jong. En dan en niet als people's manager, maar als gewoon als tacticus.
Ja?
Dus ja.
Ik heb van Slot wat anders gehoord over people's manager. Van, toen waren ze op Ameland op trainingskamp.
Oh ja.
En over dat...
Cambuur, heb je...
En toen hadden ze op een trainingsveld... en die vrijwilligers van Ameland... die hebben alles aan gedaan om een perfecte grasmat. Ja, en wat komen de spelers van Cambuur daar? Van ja, veld is niet optimaal. En het eerste wat Henk zei... jongens, die mensen hebben er alles aan gedaan. Je zegt gewoon goeiemorgen. En je zegt gewoon...
Ja, mooi.
Fantastisch dat we hier mogen trainen. Kijk, en dat is echt even belangrijk. En ja, vooral in deze wereld wordt dat, is dat eigenlijk niet meer normaal. De jongens zeggen bij wijze van spreken niet eens meer goeie dag.
Ik heb toch koptelefoon op?
Ja, en het is niet
dat
bewust. Ja, en nou, daar moeten we wel weer terug. En van de week was ik dan bij FC Groningen. Ja, en dan zie je gewoon de vaste supporters die, die mogen weer... langs de lijn staan, zeg maar. En die hoeven niet achter de hekken te staan.
Oh, de oudjes. De oude mannetjes. Ja.
Ja, maar die zijn er wel weer.
Ja. En dan lopen de trainers aan en die spreken ze aan. En de spelers, ja, volgens mij is in ieder geval FC Groningen, Cambuur. En ja, het zijn gewoon volksclub. En dat moet hier gewoon ook altijd zo blijven. Ja.
Stond jij ook bij die oudjes? Of?
Ja.
Ook even door de trainers aangesproken.
Nee, ik was kwam iets later. Okay.
mijn moment is, het is geen sportmoment, maar het heeft zeker wel met sport te maken. Een oom van mij is overleden afgelopen weekend, zaterdagochtend. Misschien dat jij hem nog van naam kan kennen, Jack Sumeru.
Nee, ik kende hem niet, maar ik heb het verhaal gelezen. Is echt. Belangrijk speler voor ACV, echt een legende daar geweest.
Ja, zeker. Ja. En dus je bent daar, dat gebeurde zaterdag. Dus ik ben het hele weekend ben ik in Assen geweest. Hij woonde in de Molukse wijk. Dus daar wordt dat ook met elkaar allemaal heel intens beleefd, zeg maar. Ja, en daar komen alle verhalen weer van alle andere oude mannen, tussen aanhalingstekens, die dan met hem hebben gevoetbald. En ja, prachtige verhalen. Simon Tahamata, die echt een Molukse legende. Die was er nog 2 weken geleden. Die ging dan bij hem op ziekenbezoek. Is ook de hele avond hebben ze het over vroeger gehad. En zei Tahamata nog van... Nou, de Nederlanders hadden allemaal Cruijff. Maar wij als Molukkers hadden Jack Soumerou.
Oh, echt waar, joh?
Ja. Dus allemaal dat soort... Ja, daar kun je super trots op zijn. Maar boven dat... vooral een hele lieve oom. Ik heb hem helaas nooit zien voetballen. Dus dat is wel jammer. Maar alle verhalen die blijven maar komen. Ook van Henk Kok en co. Die hebben hem natuurlijk wel... Dick Heuvelman. Hebben hem allemaal zien spelen. Dus ik kan mij nog daar weken mee vermaken met die verhalen over vroeger. Ja. Maar woensdag gaan we hem begraven. Dus dacht ik... Ik kaap even Martens Meezinger. Voor deze keer even één keertje. Wou ik een nummer draaien wat hij zelf heel mooi vond. Stonden ze vroeger altijd op te schuifelen met mijn tante. Grant en Forsythe. Ik ken het niet. Kende nou, het niet. Ja, uit de jaren de 60 is dit, hè? Vroegere tijden. Ga ik nu draaien. Ik wil jou heel erg bedanken, Paul.
Graag gedaan.
Voor jouw komst. Stefan, volgende week weer. En Paul gaan we binnenkort ook nog wel weer een keer zien. Maar dat is een kleine teaser.
Ja.
Dus, dankjewel, Paul. Ja. Tot de volgende keer. Somewhere between me and you, I love you so much, I can't let you go, and sometimes I believe you love me, but somewhere heart and mind, there's a door without any key. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can't see through. There's a world so somewhere between me and you, somewhere between your heart and mine, there's a love that I can't understand. It's there for a while, then fades like a smile, and I'm left in the middle again. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can't see through. There's a wall so high, it reaches the sky. Somewhere between me and you. Somewhere between your heart. There's a window that I can see through. There's a wall so high, it reaches the sky. Somewhere between